Wel, zullen we langzaam maar zeker beginnen. Is het hier een beetje fris of ligt dat aan mij? Er komt wel frisse lucht binnen. Hè? Ik wil niet zeggen... Het verschil tussen frisse en koele lucht. Hè? We bedoelen koele lucht. Maar of het fris is, dat weten we vandaag niet. Zijn er nog meer mensen die een jas nodig hebben? Ah, Wijnand. Zullen we een poging doen om langzaam maar zeker te beginnen met de prediking? Ik wil vandaag weer verder gaan met onze studie rondom huwelijk en gezin. Vorige keren hebben wij Efeze gelezen als, zou kunnen zeggen, intro. Dat wil ik vandaag weer doen. We gaan nog niet direct Efeze in, maar we zijn het zo wat aan het inkleuren. Maar zullen we met elkaar beginnen door Efeze 5, vers 22 tot en met 26 te lezen. De reden dat ik hier ook tijd aan besteed en ruim de aandacht aan besteed is omdat we in onze gemeente eigenlijk nog niet zozeer hebben stilgestaan bij huwelijk, gezin. En trekken we dit eens wat breder. Ook voor mijzelf is het gewoon een hele verrijkende studie. We gaan vandaag inderdaad, zoals u kunt zien, wat meer in Genesis nog zitten en wat in de geschiedenis. Maar zullen we dit met elkaar lezen om toch onze aandacht te richten dat het hieronder valt. Efeze 5, 22. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Here. Want de man is het hoofd van de vrouw. Zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. Hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Zullen wij bidden. Vader, mogen we dan ook zo dit moment wat voor ons ligt, Heer, aan u opdragen. Vragen dat u over onze harten wil waken, ze wil sturen tot verheerlijking van uw naam, maar ook dat ons geloof gebouwd mag worden. Onze inzichten vanuit uw woord en geschiedenis verrijkend mogen zijn en dat wij ook aangespoord mogen worden in ons hart door uw geest om in gehoorzaamheid te wandelen. Dit alles bidden wij, Vader, in die wonderbare naam. Die naam waar we van gezongen hebben, dat die boven alle namen is. De naam die alles waard is en waardig is om aanbeden te worden. De naam van uw Zoon, Jezus Christus. Onze Heer, onze Heiland, onze Vriend en onze Verlosser. Vader, in zijn naam bidden wij. Amen. Wat de afgelopen weken hebben we eigenlijk stilgestaan bij... 2 weken geleden bij... Het wezen van man en vrouw, dat die gelijk zijn. Gelijkwaardig. Gelijk in waarde, maar ook gelijk in zondeval. Gelijk in verlossing, gelijk in heiliging en gelijk in verheerlijking. In wezen gelijk. Dat is een ontzettend belangrijk facet. Vorige week hebben wij meer stilgestaan bij, je zou kunnen zeggen, de ongelijkheid. Niet in wezen, maar in rol. Of in werken, zou je kunnen zeggen. Dat de vrouw en de man anders geschapen zijn. Ze zijn geschapen man en vrouw. Een andere verantwoordelijkheden. Anders geschapen om elkaar aan te vullen. Om elkaar te completeren, aan te vullen. En deze 2 facetten die ik net noemde. Het wezen van man en vrouw. En hun rollen, om die juist en goed in te schatten. Dus de ongelijkheid en de gelijkwaardigheid, om het zo maar te zeggen, om die 2 in balans te houden, is een enorme kunst. En dat gaat ons ook niet gemakkelijk af. En ik wil u eigenlijk vandaag meenemen, een stuk doorheen de Bijbelse geschiedenis, maar ook de geschiedenis eigenlijk rondom Israël, om zo vervolgens in het Nieuwe Testament te belanden. En dan hoop ik volgende week eigenlijk stil te staan hoe de Heer Jezus met deze verschillen omging. En hij eigenlijk wil als voorbeeld voor ons neergezet. Vandaag zullen we dus als het ware een stuk onbalans zien tussen deze twee. Het wezen van man en vrouw en hun werken, hun rollen, die behoorlijk scheef gegaan zijn. En mag ik u daarom ook vragen om mee te gaan naar Genesis. En ik heb dat ook genoemd in uw schema, het vervolg, Genesis vervolg. Want we hebben vorige keer Genesis gezien, hoe het geschapen is. Hoe mooi de contouren voor de zondeval er al aangelegd waren. Het vervolg van Genesis. Adam en Eva hadden helder van de Heer het design gekregen. Zij hadden een juist beeld meegekregen over ze zijn gelijk. Gelijkwaardig, om het zo maar te zeggen. Maar er is ook een ongelijkheid. Ze zijn man en vrouw. Ze hebben een verschillende rol. En we zien al heel snel dat dit scheef gaat. En het eerste wat we daarover lezen is eigenlijk in Genesis 4 vers 19. En het wordt wel op een hele brute wijze daar neergezet. En het gaat over Lamech. Lamech nam voor zichzelf twee vrouwen. De ene was Ada en de andere Zilla. Dit is voor het eerst dat we lezen dat een man zich twee vrouwen verwerft. We zijn hier nog maar 7 generaties van Kain vandaan. En dit is een bijzonder hoogmoedige man. Een man die eigenlijk zichzelf zegt, ik ben twee vrouwen waard. Mijn gewicht, mijn grootheid is even gewichtig als twee vrouwen. En kijk maar eens naar de hoogmoed die hij ook nog verder spreekt in vers 23 en 24. En Lamech zei tegen zijn vrouwen, Ada en Zilla, luister naar mijn stem. Vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden. Voorzeker, ik, en hier pocht hij over zichzelf. Ik doodde een man om mijn wond, een jongen om mijn striem. Oftewel, in het geheel, in het verhaal, heeft hij dus een keer iemand vermoord die hem nog maar een wonde had toegebracht. Een striem had gebracht. En hij pocht daarover en zegt van, ik heb die vermoord. En wat zegt hij dan in vers 24? Want Kain wordt zevenvoudig gebroken, maar Lamech 70 maal zevenmaal. Weet je toch, dat Kain inderdaad de vloek over zich heen gekregen had van God. En dat hij zei van, dit is mij te zwaar. En dat God gezegd had, ik zal jou beschermen. Wie jou aankomt, zal ik 7 keer vergelden. En wat Lamech hier over zichzelf zegt, is zegt, ik heb helemaal Gods hulp niet nodig. Ik kan wel voor mezelf zorgen. Tot 70 maal zal diegene gewroken worden en zal boete doen. En eigenlijk wat hij hier laat zien aan zijn vrouwen, want hij spreekt hier tot zijn vrouwen, hè? Hij spreekt hier niet tot het grote publiek, hij nodigt zijn vrouwen uit. Hij schept feitelijk op tegen zijn vrouwen. Ik heb niemand nodig, ik heb jullie niet nodig. Jullie hebben mij nodig. Jullie hebben mij nodig, ik zal jullie wel beschermen, maar van jullie heb ik niks nodig. Ik kan mijn mannetje wel staan. Dan moet je eens nagaan wat dat communiceert naar de vrouwen. De toon is gezet. Onwaardigheid naar de vrouwen toe is geuit en ongelijkheid is hyper benadrukt. Dit zet de toon. Machtsvertoon. Alles wat die man daar doet is een spierballen rollen. Dit is een projectie van overheersing, geweld, bruutheid, regeren met harde hand. Als iemand hem een wond toebrengt, laat staan als een vrouw aan hem komt, wat hij zou doen. Zie je, zien we gelijk al een onbalans in het huwelijk. De toon is gezet, zouden we kunnen zeggen, voor alle volgende generaties die eruit voortvloeien. Maar het is niet alleen dat er direct een onbalans is in hoofdstuk 4. Als wij verder gaan in hoofdstuk 6 van Genesis, komen we het nog een keer tegen. En ik heb dat genoemd demonische inmenging. En eigenlijk zien we daar voor een gedeelte de gelijkheid en ongelijkheid van de man die door demonische invloed wordt getroffen. Een letterlijke demonische invasie. Laten we het lezen. Het is gewoon een bizar stuk. Ja, als je dit leest in de context, dan vraag je je wel eens af, wat doet dat hier? En het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen, de dochters van de mensen, zagen dat ze mooi waren. En ze namen zich vrouwen uit allen en zij uit allen die zij uitgekozen hadden. Nou, de grote discussie gaat hier over de goden of de godenzonen, godszonen. Wel, ik ga niet heel lang in de exegese van dit gedeelte zitten. De uitleg die grotendeels het meest aannemelijk is dat het hier over demonen gaat. Demonen die inderdaad naar de aarde kijken, de vrouwen zien dat de mensen zich vermenigvuldigen en zij kiezen daar als het ware uit. En wat lezen we dan in vers 4 verder? In die dagen en ook daarna waren er reuzen op aarde, toen Gods zonen, diezelfde term weer, bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden. Dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam. Wel, soms is het puzzelen in onze exegesen en wat we weten van teksten en hoe we hiermee om moeten gaan. Maar aan alle kanten neigt het er ook naar dat de demonen inderdaad doorheen mannen, als het ware, een volgende generatie produceerden. Reuzen, machtige mannen die onder invloed stonden van demonen. Mannen van naam staat er. En daar staat er ook nog eens bij, geweldenaars. Dus het was geen compliment die hieruit voortvloeit. En hier zien we dat eigenlijk de demonen vrouwen gebruiken voor hun eigen goddeloze doeleinden. Zie waar God man en vrouw geschapen had in een huwelijk. Om Gods doel te verwezenlijken. Was dit een direct, als het ware, ingrijpen van Satan. Om dat huwelijk zo ver te ontwrichten en de vrouwen te gebruiken voor zijn goddeloze doeleinden. Er werd hier een goddeloos nageslacht geproduceerd, om het zomaar te zeggen. In plaats van dat de vrouwen waardig en gelijkaardig in grote opzichten beschermd werden, worden ze hier als het ware uitgebuit. Uitgebuit. Misbruikt voor goddeloze doeleinden. Absoluut onwaardig en absoluut ongelijk. Soms lezen we ook wel eens iets over mythen en mythologie en over Zeus en al die. Ja. Eigenlijk is dit een van de teksten in de Bijbel. Ja, waar we ook inderdaad kunnen zeggen, ja, maar dit verklaart ook wel waar heel veel mythologieën vandaan komen. Halfgoden, godenzonen. Ja, op de meest bizarre manieren waarop kinderen in de mythologie hun oorsprong vinden. Ja, niet dat ik daarbij stil wil staan, maar dit zijn teksten die er inderdaad naar neigen. Om ook inderdaad te zien van, dat is ook niet vreemd dat er heel veel mythes uit voortgekomen zijn. Maar de Bijbel laat duidelijk zien dat er een directe inmenging is van Satan in het huwelijk en in het gezin. En met name dan de waardigheid en de ongelijkheid totaal uit balans slaat. Het zijn ook maar 4 versen, hè? En dan vraag je wel eens af, wat ik net ook al zei, van wat doet dat hier nu precies in deze context? We hebben het net over Noach gehoord en de generatie daarboven van Noach. Dit valt ertussen. Maar wat lezen we verder? Ga dus mee, want de context is op zich best belangrijk. Want als je verder gaat in de context, dan laten we gewoon maar eens even een stukje verder lezen. Toen de Heere zag dat de boosheid van de mensen groot was op aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voorbrachten ten alle tijde slecht was, berouwde het de Heer. Oftewel, dit is de aanleiding, dat stukje wat hier staat, dat God naar de aarde kijkt en zegt, het is een gruwel waar ik naar kijk. Alle ongewaardigheid of alle gelijkheid ondermijnd en alle onwaardigheid uitgebuit. En daar gaat de Heer als het ware mee verder en kondigt de zondvloed aan. En dan zie je dat eigenlijk dat stukje wat er zo tussen staat over die demonische invloed en de balans tussen man en vrouw totaal uit balans heeft gebracht, dat ook de aanleiding is waar God zegt, het is een gruwel op aarde. 120 jaar nog. En het is gedaan. En dan komen we Noach tegen, vers 9 van hoofdstuk 6 van Genesis. Noach die als het ware er bovenuit springt. En wat lezen we daar? Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. En Noach wandelde met God. Eigenlijk wordt er heel weinig gezegd. Hè? We lezen dit verhaal ook. Noach was een rechtvaardig man. Maar valt je ook wel op? Stel ik heel eenvoudig de vraag. Hoeveel vrouwen had Noach? Hoeveel vrouwen hadden zijn zoons? Zie, dat is wel kenmerkend als je net leest over de demonische invloed over Lamech. En dan zie je zo een aantal dingen naar voren komen. Dat Noach eigenlijk neergezet wordt en gesitueerd in het geheel als zijnde een rechtvaardige man die ook maar één vrouw heeft. En als de Heer zegt dat een rechtvaardige man is, is dat een man die streeft om inderdaad de gelijkwaardigheid van de man en de vrouw en de ongelijkheid als man en vrouw ook juist handen en voeten te geven. Het is alsof hij als enige zo hier naar voren wordt gebracht en neergezet wordt als zijnde van, dat is een voorbeeldige man die zijn huwelijk vorm geeft zoals de Heer behaagt. Een normaal huwelijk. De man van één vrouw, allemaal die overleefden in de boot, waren monogaam. Hadden één vrouw en één man in het huwelijk. En eigenlijk zijn dit zo een aantal aanwijzingen maar die voor de zondvloed zijn. En naar we aannemen voor de zondvloed is ongeveer ook een 2000 jaar geweest. Maar dan zien we dat de contouren eigenlijk zo zijn dat naarmate het dichter bij de zondvloed komt, bij dat oordeel, dat de huwelijken steeds verder ontwricht zijn. Dat de maatschappij waar God van zegt, het is alleen maar slecht, het is continu slecht en het is het enige wat ze produceren is slecht. Dat eigenlijk een stempel is die ook gegeven wordt aan huwelijken. En dat Noach daar als het ware als een parel bovenuit drijft. Om inderdaad ook nog enigszins te laten zien, er is balans tussen gelijkwaardigheid en de ongelijkheid in als man en vrouw. En als we zo verder gaan in de Bijbelse geschiedenis, dan komen we na de zondvloed. En dan vinden we een man van Abraham. En in die tijd verandert er eigenlijk iets. Tenminste krijgen wij meer informatie. Als wij namelijk denken over een gezin en over een huwelijk, dan denken wij eerder aan een man en een vrouw en zo de Heer wil, kinderen of geen kinderen. Maar het gezin draait om man en vrouw. Maar bij Abraham lezen we meer over families en over stammen en over geslachten. En eigenlijk vinden we dat wel terug in het Oude Testament. Daar wil ik toch even bij stilstaan. Omdat eigenlijk in onze gedachten, in onze belevingswereld, je zou kunnen zeggen het gezin staat centraal en de familie staat meer op de achtergrond. Terwijl in het Oude Testament vanaf Abraham eigenlijk het gezin meer geïntegreerd wordt in geslachten, in stammen. Met name dan in het vervolg van Israël. Hè? Maar Abraham spreekt daar ook duidelijk over. Als hij een vrouw moet zoeken voor Isaac. Genesis 24 vers 40. En wat lezen we daar? Daar stuurt hij natuurlijk zijn knecht erop uit om een vrouw te gaan zoeken. En wat zegt hij dan in Genesis 24 vers 40? Zodra u voor mijn zoon een vrouw kunt nemen uit mijn... Oh nee, sorry, zodat. Hè, zodat u voor mijn vrouw... Sorry, voor mijn zoon een vrouw kunt nemen uit mijn geslacht, zegt hij. Uit mijn familie. En dan maakt hij het eigenlijk breder. Uit mijn geslacht. Het moet komen uit mijn bredere gezin. Uit waar ik uitkom. En dan zien we dat eigenlijk ook Abraham min of meer een stamvader was. Die eigenlijk veel meer te zeggen had dan alleen maar als vader. Hij was bevoegd om te bepalen waar zijn zoon zijn vrouw ging halen. Dat was hem gegeven, dat hoorde erbij. Dat was niet alleen bij Abraham zo, dat was ook bij de culturen eromheen. Als je de Assyrische wetten erop naslaat, die we ook wel gevonden hebben in archeologie, of de Babylonische wetten die op bepaalde tabletten geschreven zijn, die zijn bewaard gebleven, dan lees je eigenlijk soortgelijke dingen. Dus Abraham die zat echt in de cultuur van zijn omgeving, om het zo maar te zeggen. Zonder dat hij daarmee de Bijbel omver haalde. Ja? Abraham bepaalde waar een vrouw voor zijn zoon vandaan gehaald werd. meer een stamvader-idee. Datzelfde vinden we terug bij Jacob, als we 10 hoofdstukken verder gaan in Genesis 34, vers 30. En dit is dat bizarre verhaal waar Dina verkracht is. Een dochter van Jacob, bij Lea, als ik het juist heb uit mijn hoofd. Die is verkracht en dan zullen we zo ook zien dat Jacob niet optreedt, maar er zijn 2 broers die optreden, Simeon en Levi. En wat lezen we dan? Die hebben de stad uitgemoord, hè? Alle mannen, bruidsgat. Ah, we hebben wel een bruidsgat, zegt Simeon en Levi. Besnijdenis. En toen ze het hevigst van de pijn waren, na 3 dagen, alle mannen van dat plaatsje, hebben ze uitgemoord. Maar kijk eens wat hier gezegd wordt. En hier zien we eigenlijk een beetje hetzelfde, dat een man, een stamvader, veel te zeggen had en eigenlijk ook verantwoordelijk werd gehouden voor het reilen en zeilen van zijn familie. Toen zei Jacob tegen Simeon en Levi, jullie hebben mij in het ongeluk gestort, door mij in een kwade reuk te brengen bij de inwoners van dit land, bij de Canaanieten en de Ferizieten, terwijl ik maar met weinig man ben. Als zij gezamenlijk tegen mij optrekken, zullen ze mij verslaan en zal ik weggevaagd worden, ik en mijn huis. Zie, hij rekende zijn grotere gezin als het ware, als zijnde van ja, ik ben hier verantwoordelijk voor. Jullie hebben een daad gedaan waar ze mij en wij allemaal op afgerekend kunnen worden. Zie, dat waren meer die stammen, die een eenheid van een heel gezin, een hele familie werd dat gezien. Jacob trok het zichzelf aan. Hij werd verantwoordelijk gehouden. Nu ondanks, en misschien is het wel goed om hier even wat bij stil te staan. Maar ga dus een paar versen terug naar Genesis 34. Dat is hetzelfde hoofdstuk trouwens. Hè, maar naar vers 5. Aan de ene kant lezen we dat Simeon en Levi een enorme misstap gedaan hebben. Die hebben die mensen uitgemoord. Er is niets goeds van te zeggen. Maar er is een onderliggend iets waarom ze het gedaan hebben. Waarom ze tot actie overgegaan zijn. En dat vinden we eigenlijk in vers 5, 6 en 7. En het begint bij vers 5. Jacob had gehoord dat Sichem, en dat is de zoon van de vorst van de stad, om het zo maar te zeggen, ja, zijn dochter Dina onteerd had. Die had hem verkracht. Die had haar verkracht. Dus tegen haar wil was ze verkracht. Maar zijn zonen waren bij het vee in het veld en daarom zweeg Jacob totdat ze thuis kwamen. Jacob hoort het, maar Jacob doet niets. Hij beschermt haar waardigheid niet, hij komt niet op voor haar, hij strijdt niet voor wie hij had moeten strijden. Dit is een schande voor de hele familie. Lees maar mee in vers 7. De zonen van Jacob kwamen van het veld. En zodra zij het hoorden, de mannen voelden zich gekwetst, ontstaken in hevige woede. Omdat hij, en dat is die Sichem, een schandelijke daad in Israël had begaan. Door met Jacobs dochter te slapen, want zoiets doet men niet. Dit is een rechtvaardige toorn. Dit is een juiste woede. Dit gaat ons als hele familie aan. En eigenlijk wat ze zeggen, Jacob, waarom doe je niks? Waarom heb je het laten begaan? Jacob had gefaald. Jacob had haar waardigheid moeten beschermen en had haar ongelijkheid als vrouw moeten beschermen. En hij deed het niet. Hij zweeg. Hij deed niks. Terwijl haar, Dina dus, veel kwaad was aangedaan. Als je even gaat naar het laatste vers van het hoofdstuk, dacht ik dat het was. Vers 31 van hoofdstuk 34, dan zeggen de broers ook. Mocht hij dan onze zuster als hoer behandelen? Jacob die zegt, je hebt me in een kwaad reuk gesteld. En wat de broers eigenlijk zeggen van, en was dat terecht? Had jij niet op moeten treden? Had jij niet haar waardigheid moeten verdedigen? Daar is wat Jacob in gefaald heeft. En ja, die mannen hebben een slechte daad begaan. Maar je ziet ook, en dat is ook wat je ziet, dat ze eigenlijk het hele stad uitroeien. Ja, dat laat ook zien dat ook een stad als een geheel werd gezien. Die vielen onder het gezag van die vorst. En dat was eigenlijk vrij normaal in de omliggende volkeren ook. Ze zochten niet naar de schuldige persoon, dat is waar wij aan denken. Hé, dat heb ik niet gedaan. Dat heeft die gedaan. Dat werd gezien als collectief. Maar Jacob begaat een grote misstap hier. Door de waardigheid van Dina niet te bevestigen en ook daarvoor te strijden. Maar laten we nog eens een paar hoofdstukken teruggaan naar Genesis 24. Want daar zien we ook eigenlijk dat vader en zoon of vader en broers een enorme invloed hebben in het huwelijk. Ik zei het net al dat eigenlijk vaders beslisten over het huwelijk, richting gaven daaraan en ook de waardigheid van hun dochters moesten beschermen en ook van hun zoons, maar met name ook van hun dochters. En hier zien we inderdaad dat de zoektocht naar Rebecca is ingezet. Maar wat lezen we daar in vers 50? Weet wat er nog? Die knecht van Abraham, die was erop uitgestuurd. Die komt bij die waterput. En die had ook dan de Heer gezegd van Heer, degene die water voor mij heeft en water voor mijn kamelen, mag dat de vrouw zijn voor mijn Heer zijn zoon? En dat was Rebecca. En het liep precies zoals hij voor de Heer voorgelegd had. Hij geeft haar geschenken en Rebecca gaat naar huis en die vertelt dus inderdaad van er heeft iemand mij overladen met geschenken. En ze komen daar en die man wordt uitgenodigd, de knecht die wordt uitgenodigd en ze hebben een maaltijd. Maar voordat hij gaat eten gaat hij het hele verhaal doen. Hoe die daar gekomen is en hoe dat allemaal geleid is en hoe het een heel verhaal, schitterend verhaal. En dan komen we bij vers 50. En dan zien we Laban, is dus de broer van Rebecca, en Betuel, de vader van Rebecca. Laban en Betuel antwoorden, dit komt bij de Heere vandaan. Wij kunnen tegen u niets meer ten kwade of ten goede zeggen. Zie, Rebecca staat voor u, neem haar mee en ga heen. Laat zij de vrouw van de zoon van uw Heer worden, zoals de Heere gesproken heeft. En wat we hier zien is eigenlijk dat de vader en de broer, nou wij weten misschien ook wel de oudste broer, zeggenschap heeft over de dochter of de zus in het gezin met wie die zou trouwen. Maar ons klinkt dat vreemd in de oren, hè? In onze tijd. Ja? Maar in die tijd was dat helemaal niet vreemd, zelfs Rebecca vindt het niet vreemd. Er is ook een enorme mooie bescherming in. Dat is een enorme mooie bescherming. Maar wat lezen we nog even verder in vers 53? Er worden zelfs ook geschenken uitgedeeld. Vers 53. Daarna haalde de dienaar zilveren en gouden sieraden tevoorschijn. Kledingstukken. Dan gaf hij aan Rebecca. Ook haar broer en haar moeder gaf hij kledingstukken. Zie, het werd overladen met goedheid daar. En eigenlijk kun je ook zien dat de gelijkwaardigheid bevestigd wordt. En de ongelijkheid geëerd. En dan denken wij, ja, maar voelde Rebecca zich in het nauw gedreven? Nee, helemaal niet, want de paps en de mams en die zeggen eigenlijk van blijf nog 10 dagen. En Rebecca die zegt, nee hoor, ik ga gelijk wel met hem mee. Zie, voor Rebecca voelt het als zijn, dat is een heel natuurlijk proces, ik ben hier in beschermd. En ook als gelijkwaardige en ongelijke mag ze haar stem uitbrengen. En ze zegt, laat me maar gelijk meegaan. En ze vertrekt. Niet meer 10 dagen bij haar familie. En ze vertrekt. Zie, voor ons klinkt dit vreemd in de oren, maar gelijkwaardigheid wordt hierin bevestigd. En ongelijkheid op waarde geschat. En als we dan zo inderdaad dit zien in die beginjaren, zou je kunnen zeggen, van de Bijbel, zo na de zondvloed en een 1500 jaar voor Christus, en dan gaan we naar 1200-1300 jaar voor Christus. Maar hoe verder we eigenlijk naar het Nieuwe Testament gaan, hoe minder wij ook lezen over de culturen eromheen. En dus wat ik nu ga geven, staat we eigenlijk niet meer in onze Bijbel, maar ik poog het in te vullen vanuit de culturen die er toen leefden. Wat je toen op zag komen was met name de Griekse cultuur. Ja, het Griekse Rijk kwam meer opzetten. En dan zitten we al zo wel in 500, 400 voor Christus. Dan moeten we precies de andere kant op tellen. Hè. 500, 400 voor Christus komt de Griekse cultuur als het ware opzetten. En de Griekse cultuur had een enorme invloed op het Middellandse zeegebied. En ja, ondanks... Laat ik het zo zeggen, ik geef een beetje een algemeen beeld van de Griekse cultuur. Natuurlijk zitten daar verschillen in, we hebben al een groot tijdsverschil. Ja, want de Grieken hebben er ook een periode geheerst en het gebied was groot, dus je hebt altijd lokale verschillen. Ja, maar in een algemene zin kan ik erover spreken dat de vrouwen als inferieur werden gezien, als minderwaardig. Als minderwaardig. Een vrouw die werd ook eerder verkocht aan haar man op het niveau van een slaaf. Zie, als we dan uit de Bijbelse tijd stappen en je gaat zo, wat er natuurlijk ook doorheen Israël nog verder kunnen gaan, hoe slecht Israël het er eigenlijk afgebracht heeft. Ja? We hoeven maar naar Deuteronomie te gaan en we zien daar de wetten van de Heer neergelegd over hoe hoog het huwelijk gehouden wordt. Maar we zien dat er niet naar geleefd wordt. Ja, ik had een hele tijd kunnen parkeren bij Salomo. Die had genoeg vrouwen. Meer dan zijn hartje kon vullen. Maar ik heb ervoor gekozen om gewoon eens eigenlijk de aanloop te maken naar het Nieuwe Testament met de culturen die toen ook heersten. We eindigen bij het Romeins en dan als laatste stukje de Joodse cultuur. Maar bij de Grieken lag het heel sterk op dat de man als het ware de leider was. En wel zelfs in de punt van heerser. De vrouw was eerder gezien als een slaaf. Als eigendom van de man. De vrouw had eigenlijk alleen maar een beetje vrijheid over de bruidschat die zij meegekregen had. Toen ze het huwelijk inging. Dat was haar enige zaak waar ze nog enigszins vrij over kon spreken en beheren. Over het algemeen in die periode waren de vrouwen ongeschoold. Alleen maar geschoold in huishoudelijke zaken en huishoudelijke taken. De vrouwen waren absoluut uitgesloten van het politieke leven of enigszins visueel in het zicht stonden ze niet. En ja, er waren uitzonderingen. Met name bij... dat staat op mijn volgende bladzijde. Sorry, ik dacht dat ik daar al was. Er waren uitzonderingen, maar moet je ook eens indenken. De Griekse cultuur was een enorm gedreven cultuur. Enorme competities waren er. Onderling, mannen onderling, dat was concurrentie. Ja, wij zeggen van, hij mag de meerdere zijn. Ja? Maar in de Griekse cultuur was er een enorme, was heel competitief. Er was concurrentie, er was competitie, er was gedrevenheid om zo hoog mogelijk in de staat te komen. Om in aanzien te komen in het politieke of militaire arena. Alles ging onder de noemer van staat. Net had ik gezegd, bij Abraham in die tijd lag heel veel nadruk op stam en op familie en op geslacht. Eén grote nadruk die het Griekse cultuur en later de Romeinen nog meer legden in de vorm van de staat of stad. Ja? Dus niet alleen dat er een grote staat was, maar ook steden hadden hun eigen, je zou kunnen zeggen, regels. En het was een eer als hij bij wijze van spreken uit Athene kwam. Daar streed je voor. Alles was ervoor, werd ervoor gedaan om de stad hoog te houden. Later in het Romeinse Rijk die hierna komt, ging alles voor de republiek. Ja? En dan zie je dat de Griekse cultuur er als het ware de contouren al voor neerlegde. Huwelijk en gezin kwamen in dienst te staan van de staat. Van de stad. Door de vele oorlogen die ze voerden. En die Grieken hebben wat afgevochten. Ik bedoel, denk maar aan de Spartanen. Ik bedoel, wie een beetje geschiedenis leest, gruwelijke strijden zijn daar geweest. Ja? Maar door de vele oorlogen, wat hadden ze nodig? Nieuwe strijders. Nieuwe mannen die het zwaard konden hanteren. Zo waren er zelfs in Griekenland wetten werden aangenomen om meer kinderen te krijgen. Dat was niet meer een vrije keuze, dat werd opgelegd. Er werd soms heel eerbaar over vrouwen gesproken. Maar de eerbaarheid van de vrouw was meer om haar productie van een volgend geslacht naar voren te dragen. Haar hoge plaats was eigenlijk ten dienste van de staat, niet in haar wezen. Ze moest benut worden om een nieuwe generatie kinderen op de wereld te zetten. En het liefst natuurlijk jongens. Ja, ik las zo een verhaal van een moeder die haar zoon begroef. Of aan het begraven was. Is dat het juiste woord, begroef? Weet ik ook niet eens. Die haar zoon begraafde. Aan het begraven was. Help me maar daarmee. En dat er een ander kwam en inderdaad zo. En dat was even zo'n gesprek wat je er wel eens ziet in. Natuurlijk in de geschiedkundige dingen naar voren komen. Die inderdaad iemand anders, een andere vrouw. Een andere persoon die inderdaad zei van. Ach, uw arme moeder. Je hebt je zoon verloren. Ah nee, dat was waar hij voor geboren was. Om te strijden voor de staat. En als hij daarvoor kan sterven, dan is mijn doel geslaagd. Als vrouw. En dan fronsen wij onze wenkbrauwen. Dat was zoiets. Wow. Een enorme gedreven cultuur. Alles voor de staat. De vrouw werd gezien als een geëerd voor haar vruchtbaarheid. Niet in haar wezen. Er veranderde in wezen niks aan het beeld van de vrouw. Er veranderde niks aan de waardigheid van de vrouw. De vrouwen werkten ook vooral binnenshuis. Als je kan nagaan dat de mannen nogal strijdlustig waren, dan is het beter om alles waar je voor kan strijden buiten beeld te houden, met name vrouwen. Dus de vrouwen waren over het algemeen binnenshuis. Zo werden de competities vermeden, maar wist je ook als man dat als je vrouw niet naar buiten gaat, dat de kinderen die geboren werden ook jouw kinderen waren. Vrouwen leefden dus meer op de achtergrond. Ik noemde het net al Sparta. Sparta was wat dat gaat een beetje anders. Sparta die geloofde dat als je dus inderdaad in die stad, in dat gebied, dat als de vrouwen veel aan sport deden en een afgetraind lichaam hadden als vrouw, dat daardoor ook een sterker volgende generatie kwam die beter kon vechten. Dus de vrouwen, de Spartaanse vrouwen als het ware, die waren daar enorm gedreven in. Die zag je in de gym, die waren zich aan het uitwerken met allerlei dingen. En om maar zo, je zou kunnen zeggen een volgende generatie strijders voor de legers te kunnen produceren, zou ik bijna zeggen. Een krachtige generatie strijders te verwekken. Een van de dingen die ik daar nog bij toe zou willen voegen is dit, dat het huwelijk was belangrijk in Griekenland. Het werd ook gezegd dat een man of een vrouw moest monogaam blijven en een vrouw is exclusief voor één man, haar man. De man mocht inderdaad wel meerdere vrouwen erop nahouden of seksuele relatie met andere vrouwen. Dat was geen overspel. Zie, daar zie je die ongelijke regels al in en ongelijke normen. De onbalans is duidelijk zichtbaar, hè? De onbalans in waardigheid en ook een onbalans in man en vrouw zijn. En zo ging eigenlijk de Griekse cultuur door en de Romeinen namen daar eigenlijk voor een gedeelte ook over. En de Romeinse cultuur is eigenlijk een cultuur die natuurlijk ook in het Nieuwe Testament terug te vinden is. Vandaar dat ik die ook wat in wil kleuren en ook wat tijd wil besteden. Want als het gaat over de rol van de man en vrouw, is er ook een enorm verschil tussen het begin van het Romeinse Rijk, zo een paar honderd jaar voor Christus, en het latere gedeelte van een paar honderd jaar na Christus. Daar is een enorme verandering als het gaat over de rol en de positie van de vrouw. In het begin lag vooral de nadruk op de man die inderdaad de pater familias is. Hij is de vader van het gezin. Hij heeft het gezag. Hij besliste over leven en dood. Hij had absoluut gezag over vrouw en kinderen. Hij bepaalde met wie zijn dochter trouwde. Hij kon bepalen als zijn dochter moest scheiden. En eventueel met welke man zij weer moest trouwen. Zijn bevoegdheid was enorm. En ik zei net al, hij besliste over leven en dood. Als er te veel dochters waren, dan kwam hij in het probleem. Want dan moest hij natuurlijk bruidschatten meegeven. Ja, we hebben tegenwoordig dat we denken over abortus. En over kinderen die vermoord worden. Dat was toen ook aan de orde. Jongetjes waren welkom. Maar te veel meisjes. Dat was ballast. Die kunnen in de republiek bijna niet dienen en die kosten geld. De pater familias. De vader had En dat zeg ik, hij had een enorme zeggenschap. Maar er waren twee soorten huwelijken bij de Romeinen. Eén huwelijk waar eigenlijk de vrouw overging van de ene familie van haar vader, ging ze over naar de familie van haar man. Ze viel volledig onder het gezag van de man. Hij had absoluut gezag over haar. De vader had geen zeggenschap meer. Ze nam dan ook de religie van haar man over. Einde oefening. Eigenlijk geïntegreerd in het gezin en familie van de man. Maar er was ook een tweede. Een tweede manier. En die kwam vooral in het latere gedeelte van, in het latere deel van het Romeinse Rijk nogal naar voren. Was dat eigenlijk de vrouw of de dochter kon trouwen, maar eigenlijk onder de verantwoordelijkheid van de vader bleef. De vader waar ze dus eigenlijk bij opgegroeid was, bleef invloed hebben in haar leven. Ze bleef dan ook inderdaad onder het gezag van de vader. En de vader kon bepalen met wie ze kon trouwen, of dat ze in het huwelijk bleef of dat ze kon scheiden, moest scheiden. Nu, hier zat natuurlijk ook een andere gedachte achter. Naarmate natuurlijk in het latere gedeelte van het Romeinse Rijk waren er enorm veel rijkdommen binnengesleept. Hoe kun je die rijkdommen beheersen in je familie houden? Door te zorgen dat je dochters in jouw familie blijven. Dus het was puur een economische, grotendeels niet alleen, maar het was een economische machtpositie behouden om zoveel mogelijk rijkdom in de familie te houden, niet over te laten vloeien naar een andere familie. En daar zien we mee dat eigenlijk de macht van een vader in een gezin en een familie aanzienlijk was. Ja, zeker als je dan ook nog eens huwelijken hebt, waar een vrouw dus inderdaad naar een andere familie gaat, maar nog altijd onder jouw bevoegdheid valt. Toch moeten we niet denken dat het allemaal kommer en kwel was. Wat mij opviel als je ging lezen over de huwelijken, met name dan, laat ik het zo zeggen, het eerste deel van de huwelijk, hè, die ik uitdeelde, of die ik hier net vertelde, dat een man volledig onder het gezag, of de vrouw, volledig onder het gezag van de man, de nieuwe man, en het huwelijk werd opgenomen. Dat was vooral in het begin van het Romeinse Rijk, was dat de norm. Maar dat had ook als gevolg dat er heel veel stabiele huwelijken waren. En als je leest over de stabiliteit in het Romeinse Rijk, dan is het voor een deel ook toe te schrijven aan stabiele huwelijken. Vrouwen konden niet makkelijk uit een huwelijk weg. Mannen hadden daar ook geen nood aan, want ze waren vaak weg. Een groot deel van de stabiliteit van het Romeinse Rijk kunnen we toeschrijven aan de stabiliteit van de huwelijken. Maar de huwelijken werden altijd ook weer gezien in het licht van de staat. De positie van een man in zijn gezin werd gekoppeld aan de positie van een man in de staat. Was hij een pater familia over een groot rijk gezin met veel vermogen en zijn armen rijk, zijn rijkwijde zo gezegd over veel goederen en mensen, dan was dat een plaats en een positie die hij ook kon verwerven in de staat. Vrouwen daarentegen hadden dezelfde status als een kind, juridisch gezien. Als een vrouw of als een man kwam te overlijden, dan was de vrouw niet zomaar vrij, dan viel zij onder een voogd, een opziener. Een vrouw kon niet zomaar in één keer zelf alles beheren en haar gang gaan met hetgeen wat haar toekwam aan erfenis. Nee, ze werd onder een voogd geplaatst. Bij alle officiële transacties, een erfenis of een testament of elke wettelijke transactie ook maar, kon een vrouw niet alleen binnenwandelen. Bij de autoriteiten, er moest een voogd of een opziener mee die haar belangen behartigde. Een man. Daar zien we de grote ongelijkheid alweer zien, alweer binnenkomen. Een vrouw was minder intellectueel, minder waardig, van een lagere klasse, een andere orde. Er waren lichtpuntjes. Sommige vrouwen konden hun vrijheid krijgen als ze 3 tot 4 kinderen hadden grootgebracht. En dat was al een hele kunst in die tijd, hè? Om 3, 4 kinderen groot te brengen. Als je weet hoe groot het sterftecijfer van kinderen in die tijd was. 3 keer 4 kinderen grootbrengen is al heel wat. Als een vrouw 3 tot 4 kinderen had grootgebracht, dan hoefde zij niet meer onder een voogd of een opziener te leven. Dan had zij bewezen dat zij zelfstandig de zaken kon beheren en zei de Romeinse overheid, je mag je gang gaan. Klinkt aannemelijk, hè? Wat was de achterliggende gedachte van de Romeinse regering? Zorg dat je veel kinderen krijgt. Wil je vrouw zijn? Wil je als vrouw een bepaalde vrijheid verwezenlijken? Dan is dat een stimulans om veel kinderen te krijgen en groot te brengen. Dus de achterliggende gedachte moeten we goed begrijpen. De vrouw werd weer inderdaad als het ware benut om een volgende generatie kinderen groot te brengen. Haar vruchtbaarheid werd als het ware moest benut worden om inderdaad ook kinderen voor te brengen. Ik las zo wat over sterftecijfers en de leeftijden van mannen en vrouwen. De gemiddelde leeftijd, de schatting die er is, en dat is niet altijd eenvoudig, hè, is dat de vrouwen 34 jaar gemiddeld werden en de mannen 40. Ik vond het wel eens interessant om dat te lezen, want we hebben daar voor onszelf geen beeld van. Dat zijn geen hoge leeftijden. Als een vrouw niet trouwde, was dat strafbaar. In het Romeinse Rijk. Dat was strafbaar. Als mannen niet trouwden, en daar zat wat leeftijdsverschil in. Ja? Als mannen niet trouwden, was dat strafbaar. Een vrouw die na een echtscheiding niet ging trouwen, dat was strafbaar. Men verwachtte dat je de vruchtbare jaren benutte. Voor de staat, wat te verstaan. En als er geen kinderen kwamen in het huwelijk, raad eens wie de schuldige is. De vrouw. Dat gaf ook een reden voor een man, als er geen kinderen waren, gaf dat een reden voor een man om te mogen scheiden, zonder enige vraag die gesteld werd. Mannen konden geen overspel plegen. Vrouwen wel. Als een vrouw overspel gepleegd had, dan was het aan de pater familias om te bepalen wat de straf was. Ondanks dat dit voor ons heel hard klinkt. En ja, er alles is uit balans. Hè? De gelijkwaardigheid is uit balans. En de rollen van man en vrouw zijn uit balans. Is het niet allemaal kommer en kwel, hè, geweest in die jaren? Zeker niet. Er waren ook heel veel, als je dat leest, ook heel veel liefdevolle, warme huwelijken. Dat mag ook gezegd worden. Hè? Een vrouw die inderdaad tegen een man zegt, ik heb je geen kinderen kunnen geven, je mag van mij scheiden. Die dat eigenlijk ook aanmoedigt aan een man. En een man die heel bewust zo dan ook een hele liefdevolle reactie heeft van, nee, je bent mij meer waard dan al mijn kinderen. Die er hadden kunnen komen. Het is niet allemaal kommer en kwel, maar je ziet wel dat het origineel en het origineel wat God in de schepping gelegd heeft, behoorlijk scheef gegaan is. Het ideaal van het paradijs is ver te zoeken. Dat is wat ik hier neer wil leggen. Alles ten behoeve van het Romeinse Rijk. Hier geldt eigenlijk hetzelfde wat bij de Grieken gold. Heel veel Romeinen, met name dat het Rijk ging groeien, hadden we mannen nodig. Ze stierven bij bosjes, door ziekte en op het strijdveld. Op een gegeven moment waren er zo weinig mannen nog in het thuisfront, dat eigenlijk werd aangemoedigd en oogluikend werd toegestaan en eigenlijk zelfs her en der gestimuleerd zo van mannen. Ja, je hebt één vrouw, maar daar staan heel veel vrouwen die eigenlijk benut kunnen worden. Dat het eigenlijk gepromoot werd om een seksuele relatie met andere vrouwen te onderhouden, om maar een volgende generatie strijders neer te zetten. Vrouwen vielen onder het gezag van de man, onder het gezag van de vader. Ze kregen in de loop van de tijd, met name aan het eind, kregen zij meer vrijheid. Met name als ze natuurlijk niet in het huwelijk onder de man zaten, maar nog onder de vader. Wat is er makkelijker? Als je het niet met je man eens bent. Te weten dat er een thuishaven nog is waar de deur open staat. Dat je niet hoeft te strijden voor je huwelijk. Als het te veel wordt, dan zeg je gewoon, trap het af. Ik ga weer naar mijn vader. Die ontvangt mij met open armen. Vrouwen kregen in de loop der tijd meer vrijheid. En je begrijpt ook dat ook vrouwen gingen scheiden. om vervolgens te trouwen met een rijkere man, om vervolgens te scheiden en te trouwen met een rijkere man, om te scheiden en om te trouwen met een rijkere man. Als je de geschiedenis leest, is hier de instabiliteit van het Romeinse Rijk aan het eind ook door beïnvloed, negatief. De stabiliteit van die huwelijken viel weg. We hebben zomaar even een paar culturen gezien, mensen. In elke cultuur die we nu even gezien hebben, vinden we duidelijke aanwijzingen dat man en vrouw niet gelijk zijn. Er is een bepaalde minderwaardigheid. De vrouw is inferieur, is minder, is lager. En soms zelfs gewoon slechter dan de man. Slechter. Overal, als je de geschiedenis leest over de grote filosofen en de mensen die in die culturen leefden, vind je vrouwenhaat. Ik wist niet eens dat daar een woord voor was. Misogynie. Misogynie, vrouwenhaat. Wel als laatste komen we dan inderdaad in de Joodse cultuur net voor dat de Heer naar deze wereld kwam. En dan denk je, de Joden die hebben toch de blauwdruk van Genesis. Die hebben het woord van God. Daar zal de kompas toch enigszins zuiver moeten kunnen zijn. Het tegengestelde is waar. Als je de Talmud en de Mishnah leest, dat zijn eigenlijk de geschriften van de rabbijnen, over hoe zij tegen de vrouwen aankeken, dan is dat een enorme mix. En waarom? Ja, natuurlijk, als je de Bijbel serieus neemt, dan heb je daar enorme waardevolle dingen en uitspraken die de vrouw als het ware op een hoog niveau neerzetten. Ik bedoel, Spreuken 31, de ideale vrouw. Ze is wijs. Ze is lerend. Ze is ondernemend. Dat zie je aan de ene kant. Maar aan de andere kant zie je ook bij de Joodse geschriften een enorm veel denigrerende uitspraken over de vrouw. En dat verwondert je gewoon. Dat je denkt van rabbijnen, hoe kom je eraan? Als je de Talmud hebt van 150 jaar voor Christus, kom je dit tegen. En dit is eigenlijk een opdracht die een rabbijn geeft aan zijn volgelingen. Die zegt wel, deze drie zegeningen moet je elke dag uitspreken. En ik noem er maar twee. Gezegend bent u, omdat u geen heiden bent. Dat is iets wat een Jood moest claimen. Dank u Heer dat ik geen heiden ben. Nou, wat zou de tweede zijn? Gezegend bent u dat u geen vrouw bent. En dat gaf ook aan dat dus eigenlijk bij deze rabbijn nooit een vrouw als publiek aan zijn voeten zat. Vrouwen waren tijdverspilling. Vrouwen waren het die ons de zondeval hebben gebracht. De vrouw verleidt. En dan ging de discussie nog verder tussen die twee rabbijnen, tenminste de rabbijnen, wat iemand die een vraag stelt. En die zegt van, nou, voeg eraan toe dit nog. Gezegend bent u omdat u geen slaaf bent. En dan vraagt iemand, en dat heb je natuurlijk bij de rabbijnen, heb je zo antwoordvragen. Maar is dat niet hetzelfde als een vrouw, slaaf? Ah ja, een slaaf is nog verachtelijker, was het antwoord van de rabbijn. Nog verachtelijker. En denk je, dat is de tijd waar je zou kunnen zeggen waar de Heer naar deze wereld kwam. We weten niet zo heel veel over hoe het precies nu in de rest van Israël ging tijdens het leven van de Heer Jezus. Maar we zien dus inderdaad als je de Talmud leest dat er best heel veel negatieve uitspraken zijn. Een laag beeld van vrouwen. Tijdverspilling om hun te informeren over de wet. Vrouwen kunnen niet leren. Daarnaast, vrouwen babbelen altijd maar en verleiden je daarmee. Ja, zo begon het. Weet je dat de Talmud zelfs nodig advies geeft om niet met een vrouw te spreken? Zelfs niet met je eigen? Stond erbij? Zelfs niet met je eigen? Er moest zoveel mogelijk contact met het andere geslacht vermeden worden. Oh, trouwens, nog even over dat volgende als je sprak. Als een vrouw, een Joodse vrouw in die tijd, sprak met name een jonge Joodse man, dan was dat de reden voor de man om te kunnen scheiden van zijn vrouw. Je hebt gesproken met een. Dan vraag je af, allee, wat een ongelijkheid, wat een onwaardige gedachte in het geheel. Contact moest vermeden worden, vrouwen werkten daarom ook binnenshuis, mannen buitenshuis. En dan kom je ook inderdaad een beetje in het spanningsveld. Want dan lees je inderdaad over de Joodse tradities waar je merkt zo van, ze mogen eigenlijk niet in de tempel komen of niet op bepaalde delen in de tempel. Maar we hebben Anna, die kwam in de tempel. We hebben Maria en Jozef, die kwamen in de tempel. Ja. Maar verder lezen we eigenlijk niet zo heel veel over hoe dat nu precies met vrouwen in de tempel was. Maar als we de geschiedenis lezen, dan zien we dat daar wat verdeeldheid over is. Maar vrouwen mochten zeker niet in elk deel van de tempel komen. Ze mochten niet overal mee aan deelnemen. Eén ding staat wel vast, is dat de vrouw veel meer passief was dan actief in de tempel. Vrouwen stonden niet op gelijke voet wat lerend vermogen betreft. Ik zei het al, ze zijn dom. Het enige wat ze kunnen is kinderen onderwijzen. En zo zien we zelfs dat binnen de Joodse traditie de gedachte naar de vrouwen verhard is. Ze kregen een minder waardige plaats toebedeeld. Om zonde te vermijden, moest je niet met vrouwen optrekken. Ik weet dat er een heel kleintje zit die heel leuk en aardig is. Hou de aandacht waar het moet zijn. Hè? Zie, vrouwen waren een lagere klasse. Ze hadden een denigrerende rol toebedeeld gekregen. En dan zie je eigenlijk wat ik vandaag ook heb laten zien. Dan zie je eigenlijk al vanaf Genesis. Dan zie je dat die gelijkheid, die gelijkwaardigheid die God in zijn schepping gelegd heeft. En die ongelijkheid, en ik zou bijna zeggen zijn goddelijke zegel bij man en vrouw, in rol en werk, dat die totaal uit balans gegaan zijn aan beide kanten. Heel de geschiedenis getuigt ervan. Een enorme afwijking in gelijkwaardigheid. De aanvullende ongelijkheid die ik zo benoemde tussen man en vrouw is totaal ontkracht in het geheel. Alleen bij Lamech al. Ik heb geen nood aan jullie, jullie hebben nood aan mij. Het groeide uit tot een minderwaardige ongelijkheid. Ik zou zelfs benoemen uitbuiting. Uitbuiting van de vrouw. Onderdrukking. En dit is een negatief eind. En dan komen wij gauw met onze gedachten van, ja, maar wij doen het beter. De vraag die wij ons voor moeten stellen, doen wij het beter? Ah ja, we hebben misschien niet die wetten en we leven misschien anders in een heel andere cultuur. We hebben het niet voor de staat. We hebben geen stammen, we hebben geen geslachten waar we zo naar kijken. Maar dat neemt nog steeds voor onszelf, moeten wij nog steeds in de spiegel kijken. Inderdaad zeggen, Heer, hebben wij die twee in balans? En ik bid zo dat de Heer ons wijsheid mag geven om die in balans te krijgen. Want ik ben van mening dat het niet eenvoudig is om de gelijkwaardigheid en de aanvullende ongelijkheid in een juist perspectief te krijgen en te behouden. En dat is mijn oproep eigenlijk, om ook als gemeente ons daarvoor open te stellen. En te zeggen, Heer, leid ons. En zo wil ik dan ook volgende week jullie meenemen in het leven van de Heer Jezus. En hoe Hij de gelijkheid, gelijkwaardigheid en de aanvullende ongelijkheid toepast. Gewoon het voorbeelden hoe de Heer Jezus met vrouwen omging, hoe die ze betrok in zijn bediening. Er was al één nieuwsgierig naar volgende week, geloof ik. Wel, zullen we het zo eindigen? Wel, Vader, hebben wij een stuk weer stilgestaan, Heer. Hoe ook die ongelijkheid, Heer, die u tussen man en vrouw gemaakt heeft, aanvullende ongelijkheid. Allebei waardig en evenwaardig geschapen naar uw beeld. Hoe dat ontspoord is, Heer, na de zondeval. Heer, dat is ook niet vreemd. Heer, dat is niet vreemd. Want de zonde heeft ons hele wezen aangetast. Elke relatie die wij hebben, Heer, is er door aangetast. Het eerste wat aangetast werd, Heer, door de zondeval, was onze relatie met u. Dood. We waren van u afgescheiden. We waren vijanden van u geworden. Man en vrouw in een huwelijk, Heer, was geen harmonie meer zoals u dat bedoeld had. Geen aanvullende ongelijkheid. maar een competitie, een strijd. Een strijd om te heersen, een strijd om de meester te zijn. Heer, als we dit zo zien, wat een verdriet moet dat wel niet gegeven hebben bij u, Heer. Als u ook inderdaad zo spreekt, direct na dat Genesis 6, Heer, waar demonen het mannelijk lichaam, de vrouwenlichamen gebruiken om een goddeloos nageslacht te produceren hier op aarde. Totale uitbuiting, Heer. Totale tegenovergestelde van uw doelstellingen, die u in het huwelijk en in de schepping van man en vrouw gelegd heeft. Dat u ook inderdaad zegt, ik zal niet blijven strijden met deze wereld. En er is een zondvloed gekomen. Heer, het is na die tijd niet veel beter geworden. Heer, ook al zien we dat er heel veel zegen geweest is, Heer, door wetten, door beschermende wetten. Heer, zien we nog altijd dat er een ongelijkheid is. Die we niet terug kunnen vinden in uw woord. Onwaardig zijn vrouwen behandeld. Onwaardig hebben mannen geheerst. De aanvullende ongelijkheid als man en vrouw, Heer, is niet meer benut zoals u dat bedoeld heeft. Mogen we dat leren, Heer, in onze huwelijken en in onze gemeente, Heer. En mogen we dat ook aan onze volgende generatie overdragen. En Heer, dan wil ik ook zo bidden dat uw genade wil geven om ons uit te lijnen met uw wil op dit punt. Heer, we bidden te vaak van hou ons op uw weg. Nee, Heer, ons gebed moet zijn, breng ons op uw weg. Haal die hoogmoed weg, dat wij denken dat wij het wel doorhebben en dat wij juist zijn. Dat was juist de waarschuwing. Hij die denkt te kunnen staan, moet oppassen dat hij niet valt. Heer, mogen we dan volgende week, Heer Jezus, aan uw voeten zitten, als u dat voor ons heeft, om van u te leren, als de volmaakte leraar. Op dit punt. Heer, neem ons zo mee. En mag dit ook een toepassing vinden in ons leven. In Jezus' naam. Amen.